Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, dan denk je alles gehad hebben dit weekend en dan zit in één keer Christian Albers tegenover me. Je zit heel bedenkelijk naar de krant van vandaag te kijken, naar mijn verhalen. Ik hoop niet dat je heel veel onzin leest. Oh, je gaat nu naar een andere pagina.
Nee, ik zit te kijken. Ik bedoel, Max kan niet klagen over publiciteit, als ik het zo zie.
Nee, je moet wel aan de microfoon praten.
Ah, oké, sorry.
Het is lastig in de
studio.
Oh,
dat werkt zo. Ik wist niet hoe dat werkt.
Ja.
Hey, maar nee, het is een supermooi stuk. Erik, je staat er ook goed op. Zo'n klein pasfotootje daar links in de hoek. Maar ja, dat was me wel weer een weekend, hè?
Ja, ja. Fijn dat je er bent. In ieder geval, dat praat toch wat makkelijker. Een mooi scherm tussen ons in.
Eigenlijk is wel maf, want ik was hier en jij was bij mij.
Ja. Nou, ik ben ook even langs juist geweest, maar goed, dat terzijde. Ja, laten we gewoon even gelijk met de deur in huis vallen. Want laten we duidelijk zijn dat Formule 1 enorm leeft in Nederland. En dat na dit soort races denk ik alleen maar meer wordt. Dat zien we ook aan hoe het leeft natuurlijk. Dit was echt reclame voor de sport in mijn ogen. Ja, hoe heb jij naar de race gekeken, Chris?
Ja, het is natuurlijk een geweldige race geweest. Want normaal is het natuurlijk een circuit wat super saai is. En waar je een soort optocht krijgt. Maar je zag toch dat deze race toch verrassend toch een paar inhaalacties waren. Hè? Van Ricciardo en Norris. En zo waren er nog een paar. Alonso vond ik dat hij zich weer van de beste kant liet zien. Want het lijkt wel of hij niet ouder wordt. Hè? Met de start was hij weer geweldig. Dus, ja, en dan heb je natuurlijk de echte klapper natuurlijk met Max. Waar ik eigenlijk gewoon op de bank zat te godveren. Dat ik dacht van, ja, Jezus, wat nemen jullie veel risico om gewoon toch nog een pitstop te maken. En nu zitten we natuurlijk allemaal in een juichstemming natuurlijk. En de Red Bull is op dit moment de sterkere auto. Dat kan je ook wel zien. Omdat ze gewoon met minder downforce kunnen rijden. Om eigenlijk dat vermogen te kunnen matchen met de Mercedes motor.
Het mindere vermogen compenseren op het rechte stuk.
En omdat ze gewoon meer grip hebben in de totaliteit. Hè. Ik denk ook nog wel een beetje in midcorner, maar ook vooral low speed. Hè. Dus de mechanische grip zijn ze al veel sterker als Mercedes. En daardoor hebben ze de mogelijkheid om gewoon met minder aerodynamica te rijden. Waardoor ze dus echt die snelheid halen die de Mercedes ook haalt. En zelfs nog sneller dit weekend. En dan zie je eigenlijk twee compleet verschillende auto's. Dat is wel grappig om te zien. Hè? Mercedes die heeft eigenlijk nog steeds wel redelijk wat vermogen. Maar dat valt niet meer op. Omdat ze gewoon, gewoon maximale downforce bijna rijden overal.
Nee, jij zegt het is inderdaad vaak een saaie race. De laatste twee keer was echt, zoals Christian Horner ook al zei, dat waren misschien wel de saaiste race van de laatste 5 jaar. Dit was misschien wel de meest innoverende of een van de meest innoverende de laatste 5 jaar.
Ik weet niet, waar heb jij een saaie race nog gezien? Ja, je bedoelt
de
jaren
in
daarvoor.
Frankrijk. Dit jaar hebben we volgens mij nergens over te klagen. Vorig jaar overigens in veel races ook niet. Alleen nu heb je natuurlijk ook die strijd om plek 1. Jij zegt, ik moet wel zeggen, aan het begin van de race dacht ik wel even dat het een saaie race zou gaan worden. Omdat ik toch het idee had dat Mercedes het beter voor elkaar had.
Ja, nou, daar heb je gelijk in. Als je gaat kijken, bij de start heeft Max gewoon een foutje gemaakt. En dat kan iedereen gebeuren. Maar we hebben soms wel eens een oranje bril op. Hè. Ik bedoel, als Lewis Hamilton zo'n foutje maakt, dan staat hij onder druk van Max. En dan is het allemaal
zit hij in zijn hoofd, ja.
En natuurlijk, ik ben een Max-fan, hè, maar we proberen natuurlijk een beetje zo correct mogelijk alles een beetje te verslaan. Maar in principe, wat het probleem was, is dat hij eigenlijk in het midden bleef rijden en bij de eerste bocht aankwam. Hè, waardoor je dus eigenlijk scherper instuurt als dat je helemaal naar rechts gaat, hè, de ideale lijn. En dan maak je de bocht eigenlijk wat minder scherp, want je komt meer van buitenaf. En terwijl hij daar wel de ruimte voor had. Maar dat deed hij niet, want dat is toch nog steeds heel moeilijk te zien. Ook als Formule 1-coureur, als je in die spiegels kijkt. Het is heel moeilijk in te schatten hoe ver iemand achter je zit. Dus ik denk dat hij voor safe ging en daar een beetje in het midden bleef rijden. Waardoor je dus de bocht scherper maakt. Ja, dan heeft hij gewoon te veel momentum gehad. Te veel rolling speed erin. Waardoor hij dus gewoon de achterkant verloor. En dan zag je dat hij hem op moest vangen. Ja, en ja. Toen kwam hij buiten de baan. En ja, dan zie je natuurlijk dat Lewis natuurlijk gelijk zijn momentum pakt. En dat hij er voorbij steekt.
Ja, dan valt nog mee dat hij maar één plekje verliest. Max zei, ik sprak hem na de race in de paddock. Maar hij zei dat het eigenlijk tot halverwege de race duurde voordat hij een beetje een fatsoenlijke balans in de auto had. Omdat de baan natuurlijk weer helemaal groen was, zoals ze dat noemen. Omdat het 's ochtends altijd echt flink geregend. Ik stuur je ook nog wat plaatjes door, hè, als, ja. Voor het laatste weerberichten. Ja. En daarna, toen had
jij
je
bent eigenlijk een beetje mijn pet reporter daar.
Ja,
zo, hè,
precies. Ja.
Zo'n weekend.
Ja,
en jij, ik zit natuurlijk als een greep voor de televisie.
Ja, jij noemde mij Kerstman en Sinterklaas, maar waarvan akte. En toen had je natuurlijk die Formule 3 race, die bijna alles het rubber van de baan af. En Max zei eigenlijk dat hij pas gedurende de race, toen er natuurlijk weer wat meer rubber op de baan kwam, meer grip kreeg en dat de auto, dat weer wat snelheid in de auto zat. En dan was er ook nog die wind waar hij veel last van had. Komt dat ook, dat zei hij in ieder geval, kun je dat beamen omdat Red Bull dan met minder downforce rijdt, dat je meer last hebt van dat soort omstandigheden?
Ja zeker, want wat was het verschil tussen de twee auto's? En we hebben het nu alleen even over Red Bull en Mercedes. Is dat natuurlijk Mercedes met veel meer downforce reed in de race als dat Red Bull had. Dus wat gebeurt er als het natuurlijk gaat regenen? Dan spoelt al dat rubber uit al die kleine gaatjes in het asfalt. En dan wordt het eigenlijk weer een beetje slipperig. En wie is dan de sterkste? Dat is heel simpel. De auto die het meest op de grond wordt gedrukt natuurlijk aerodynamisch. Want dan is je mechanische grip. Het is wat minder, want je wordt met mechanische grip. Moet je zien dat je de vleugels eraf haalt. Dus je wordt minder naar beneden gedrukt. Maar je hebt dan wel een griplevel. Ja. Nou, die is hoger in de Red Bull als een Mercedes. Maar als op een gegeven moment de vleugels erop komen, dan zie je natuurlijk dat Mercedes meer downforce heeft gezet. Dus die wordt dus meer naar het asfalt gezogen als het ware, als de Red Bull. Ja, en dan zie je dus in een race dat Max eigenlijk in het begin wel bij kon houden, maar wel heel moeilijk was. En je zag dat eigenlijk Lewis de overhand had.
Gestaag werd die voorsprong groot.
Ja, en wat je dan op een gegeven moment krijgt, is dat je dan als Red Bull zijnde eigenlijk niks te verliezen hebt. En ik denk dat ze zelf een beetje verrast waren. Want ja, wat gebeurde er dan? Op een gegeven moment besloten ze dus als eerste de pits in te gaan. En de kut.
Ja, nou, een ronde naar Bottas. Die was natuurlijk al naar binnen gegaan.
Ja, maar daar had hij wat meer marge op. Dus hij moest eigenlijk wel reageren. Zo'n team denkt natuurlijk van oké, Max staat eerst in het kampioenschap. Maar hij heeft nog die 4 punten marge. Ja, en als er nu Bottas voorbij laten komen. Hè, dan kan hij als een soort front gaan werken voor Lewis. Dus ze werden eigenlijk ook geforceerd eigenlijk een vroegere pitstop te maken. En Lewis zit dan in een luxe positie waar hij kan afwachten. Maar ze hadden denk ik niet verwacht dat je dus op die nieuwe banden zoveel significante tijd kan vinden. Die laatste sector vooral.
Ja,
daar won hij het heel erg op. Ja. Ik bedoel, in de pitstop viel het eigenlijk nog wel mee.
Ja, hij was de pitstop van Lewis, die natuurlijk een ronde later naar Max naar binnen kwam. Maar die was een fractie sneller. Alleen Max won volgens mij alleen die laatste sector, won hij alleen al 1,5 seconden. Maar hij had zelf ook niet van, want het verschil was volgens mij zo'n 3 seconden. Nou, die stop van Lewis was dus iets sneller. Maar hij heeft dus in die outlap, dus die ronde gelijk na zijn pitstop, heeft hij heel veel tijd gewonnen.
Ja.
En Toto Wolff van Mercedes zei ook van, ja, we weten niet waar dat vandaan komt. Maar kun jij, is dat dan puur, is dat dan de coureur die het verschil maakt? Is dat, want hij was zelf eigenlijk ook al verrast dat hij toch nog voor Lewis kon komen.
Nou ja, het was eigenlijk niet zo verrassend, want je hebt namelijk die nieuwe band die erop komt. Daar heb je zoveel meer grip bij. Hè? Die zit natuurlijk in de bandenwarmer, dus die komt erop. En van die remschijven en de remklauwen, er komt allemaal nog zoveel hit. Als je in de pitstraat komt en je krijgt een nieuwe set banden, die zijn al op temperatuur. En dan rij je naar buiten, die blijven redelijk goed op temperatuur. En dan zie je dat die in die laatste sector, daar is waar je heel veel kan winnen en verliezen. Hè? Met de tractie, met het uitaccelereren. Ga zo maar door, dus dat is changing of direction. Nou, als je dat ziet, bijvoorbeeld changing of direction, dat betekent eigenlijk als hij naar links en naar rechts moet, de auto moet positioneren om zeg maar de bochten aan te sturen, dan zie je dat die Red Bull gewoon zoveel sterker is als een Mercedes. Als je ook kijkt bijvoorbeeld aan het einde van de race, maar laten we eerst even nog afmaken, sorry, ja. Want ik ga van links naar rechts.
Blijf even bij die stop, ja, bij die outlap.
Bij die stop, dus wat je dan ook nog, mist is natuurlijk het naar binnen rijden en het naar buiten rijden. Weet je wel, als je daar natuurlijk gewoon al een halve tiende of een seconde te laat op je pitlimiter drukt of ga zo maar door. En daarbij heb je ook nog Mercedes staat vooraan. Die moet iets meer een bocht maken. Het is het inrollen van de pitbox. Want ik bedoel, de tijd wordt alleen genoteerd als je omhoog gaat en naar beneden gaat. Op de grond wordt gegooid. Maar het aanrijden, ik bedoel, als er eentje met 10 km per uur erin komt rollen en die staat in één keer stil. En de ander met 5, dat scheelt ook weer gewoon een tiende. Ja. Dus daar in het overal heeft hij dus overal daar een stukje gewonnen, Max. Hè? En zijn outlap, maar ook in de pits. Alles heeft hij perfect gedaan. En dat was daarvan had hij de mogelijkheid om naast Lewis te komen. Ja, en dan had hij natuurlijk warme banden. En dan was hij natuurlijk al een hele ronde op pad. Ja, en toen kon hij hem eruit remmen, de eerste bocht.
Maar denk je dat Mercedes verrast was dat Max gelijk die ronde naar Bottas naar binnen ging? Want als zij Hamilton ook gelijk naar binnen hadden gehaald, dan hadden ze natuurlijk die voorsprong gewoon gehad.
Ja. En dat is eigenlijk waar Mercedes op dat moment de race voor 50% verloren had.
Ja.
En dan zie je eigenlijk door de race heen is dat Lewis goed kan volgen.
Heel goed.
En dat blijkt maar weer gewoon, hè, wat je al zelf zei, wat Max ook zegt. En dat moet ik ook beamen. Als die wind verandert natuurlijk, dan heb je natuurlijk met low downforce veel meer last ervan. Want je hebt minder druk op de vleugels. Als natuurlijk een high downforce auto. Ja, daar heb je dus gewoon meer grip. En dan zie je ook gewoon hoe goed eigenlijk Lewis kon volgen. Dus als die situatie was omgedraaid, dan was Lewis echt weggereden bij Max Verstappen.
Wat wel grappig was, of grappig. Ik denk dat het een ronde of 8 na die eerste stop was. Was Lewis die heel kort achter Max bleef zitten. Toen riep Max ook iets over de poortrijden. Van, nou, ik ga het op deze manier met deze banden niet tot het einde redden. En daarna zakte Lewis wat af, hè?
Ja.
Kun je eens uitleggen hoe dat ook? Want toen werd het in één keer 2-3 seconden. En daarvoor zat hij echt vaak binnen de DRS, zeg maar.
Nou ja, wat je krijgt dus op een gegeven moment is dat je... De banden krijgen een hogere temperatuur als ze beginnen te glijden. Ja, dus als je bijvoorbeeld onderstuur hebt en je blijft maar op die vooras door... In die band die wil grijpen in het asfalt, maar die glijdt er overheen. Ja, dan krijg je steeds meer temperatuur. Als die band echt grijpt in het asfalt en die rolt mooi rond... dan heb je eigenlijk een betere temperatuur, hè, minder hoog. Dus wat er gebeurt is, als Lewis achter Max Verstappen rijdt... heb je natuurlijk heel veel vieze lucht. Hè? Dat noemen we turbulentie, lucht, vieze lucht.
Ja.
Want dat komt, die wind komt op Max zijn auto. En je moet zeg maar zo zien dat die alle kanten op wordt gegooid. Dus op een gegeven moment krijg je net zoiets in een vliegtuig... dat je turbulentie hebt. Nou, en dat betekent eigenlijk dat je zeg maar in een soort luchtzakken zit. Nou, en Lewis volgt daar Max Verstappen... Dus die krijgt in één keer gewoon minder lucht. Want die zit in een soort luchtzak continu in de vieze lucht.
Maar eerst kon hij wel aanhaken, maar dan krijg je er toch op een gegeven moment te veel last van.
Ja, maar dan moet je ook niet vergeten is dat hij natuurlijk dan echt precies gewoon een nieuwe set banden hebt. Hij heeft natuurlijk meer downforce als Max. En hij bleef in die DRS-zone, waardoor hij elke keer die afstand net elke keer weer terug kon trekken op het rechte stuk. Want dat is wat natuurlijk Mercedes miste. Die Mercedes heeft heel veel mogelijkheden bekeken in zo'n weekend van waar ze de snelste rondetijd kunnen krijgen. Dus ze moesten wel vol de vleugel opdraaien om aan diezelfde tijden te komen van Max. En Max kon juist steeds minder downforce als het ware eraf halen. Dus hij kreeg steeds minder downforce om dezelfde rondetijden te rijden of ook sneller te gaan. Maar wat je dan krijgt is dat hij volgt en dat gaat wel goed een paar ronden. Maar dan die bandentemperatuur die loopt ook per ronde een stukje op.
Mm-hmm.
En dan op een gegeven moment merk je één keer dat hij niet meer in die DRS-zone komt. Dan kan hij er niet meer naartoe trekken.
Nee,
dan zie je dat hij af. En dan is het voorbij, want dan heeft hij gewoon te lang achter Max gereden. Waardoor hij een hogere bandentemperatuur kreeg.
Ja, nou, dat is geen spel tussen te krijgen, denk ik zo. Nee. Je zei het aan het begin al dat je dat Red Bull dan toch ballen toont met een riskante tactiek door Max nog een keer naar binnen te halen. En eigenlijk deze daar wat we hebben dit jaar natuurlijk ook wel eens kritiek gehad op de strategie van Red Bull. Bijvoorbeeld in Bahrein en Barcelona. Nu gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde met Barcelona. Dat Red Bull nu die tweede stop maakte. Het heeft ze de overwinning opgeleverd. Toch? Dat is toch duidelijk. Of denk je dat hij met die harde band toch had door kunnen rijden, Max, en dat hij hem ook had kunnen winnen? Want je zag bijvoorbeeld Perez aan het einde van de race, die niet naar binnen kwam voor een tweede stop, dat hij ook alweer die pace had op die harde band.
Ja, nou ja, correct. Ja, daar kan ik over zeggen. Ja. Ik bedoel, Perez kan het ook doen. En waar Max niet.
Ja. Bedoel, maar dat kwam misschien weer omdat ze de tweede helft van de race al meer grip kregen.
Perez is echt zo'n bandenfluisteraar. Het is allemaal gewoon zo'n...
Dat is een beetje een modeterm aan het worden.
Ja, weet je, ze moeten toch wat vertellen. Ik bedoel, de man die krijgt gewoon toch nog steeds op zijn sodomiet. En dat krijgt iedereen naast Max. Maar ik bedoel, als er eentje ook goed met zijn banden om kan gaan. Weet je, iedereen vergeet even dat Max gewoon zijn eerste overwinning in Barcelona had. Waar hij hoeveel rondes niet op zo'n setje banden heeft gereden. Ja, met Kimi Räikkönen, met verse nieuwe set banden achter hem. In zijn nek hijgend. En dus, weet je, ik zie nog steeds dat Max daar gewoon in die long runs net zo lang door kan rijden als Perez. En ook nog een snelle rondetijden kan draaien. Dus weet je, kijk, iedereen probeert maar wat te vinden om het verhaal maar een beetje te vertellen. Om eventjes tijd een beetje vol te lullen.
Maar dat doen wij niet gelukkig.
Nee, maar ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Perez, hij doet het goed. Maar weet je, hij doet het ook niet goed.
Hij doet het. Goed als tweede man. En hij, of wel oké, okay, maar hij zit er in de qualifying zit hij echt nog heel ver af. Hè?
Daarom. Maar doet hij het dan goed of doet hij niet goed? Ik bedoel, hij heeft een auto die redelijk. Gewoon op de eerste startrij kan staan.
Redelijk.
Nou is natuurlijk Max wel echt gewoon buitengewoon goed. Laten we eerlijk zijn. Want ik denk dat als iemand anders in die auto zit, zoals een Perez of wat dan ook, dat Lewis Hamilton gewoon weer pole position had gestaan. Dus Max is dat gewoon dat net dat extraatje wat hij eruit haalt. En dat is toch zijn talent. Maar altijd dat die verhalen allemaal, dat hij de banden fluisteraar is en zo. En Max is daar gewoon echt gewoon veel beter in.
Oké, waarvan akte. Maar ben je dan wel eens dat Red Bull nu wel dan... Daar kun je toch niet omheen, dat Red Bull hier toch de juiste call heeft gemaakt?
Nou ja, ik vind van niet. Ik vind dat Max gewoon buitengewoon goed gereden heeft. En dat Max geluk heeft gehad dat Bottas het verkloot heeft. Dat hij zichzelf... verremd heeft in de chicane achterin in sector 2.
Toen Max hem inhaalde.
Ja, want daardoor kon Max hem gewoon eigenlijk snel inhalen. Want als hij de tweede ronde voor had gezeten, dan had Max namelijk ook gewoon weer problemen gehad met die vieze lucht. Ja. En dan krijg je je bandentemperatuur die dus ook... want het is een heel klein window waar die Pirelli-banden in werken. En dat is best wel moeilijk te vinden, zeker met een qualifying. En dan ga je merken natuurlijk als hij erachter zit dat hij gewoon echt veel gaat verliezen. Ja. En dan had hij het nooit gehaald, want praten over twee ronden.
Ja, anderhalve ronde voor het einde had hij. Want je ziet ook dat hij met verkeer, want op een gegeven moment bleef hij achter, zat ook een beetje op 5 seconden steken, omdat hij wat last had van verkeer. Toen denk ik, ik denk niet dat hij het nog gaat halen.
Ja, klopt ja.
Dus ja, maar wie vind je dan dat achter, dan heeft Mercedes het fout gedaan of heeft Bottas het fout gedaan?
Nou, Mercedes heeft helemaal niks fout gedaan. Kijk, we hebben het al eens vaak over gehad in deze uitzendingen. Is dat ik vind Bottas echt een goede tweede coureur. Maar ik vind wel echt dat hij nu echt begint te vergooien.
Laatste week.
En dat komt niet misschien. Ik kijk daar anders naartoe. Maar ik kijk daar vanaf de zijkant. En dan denk ik, ja, Bottas, wat ga je tekeer op die radio? Weet je, van ja, ik heb toch gezegd dat we een twee stoppen moeten doen. Ja. Ten eerste is het heel simpel. Hij heeft die monitoren niet in zijn auto. Het is geen datacenter. Het is alleen op zijn stuurtje. Maar dat laat alleen maar iets zien. Dus hij weet niet waar iedereen rijdt. Het team kan de juiste strategie. Daar zitten data engineers voor hem. Die kunnen berekenen of wat. Tuurlijk kan een coureur zijn gevoel uitspreken. Maar eigenlijk heeft het team de overhand.
Want ja, die heeft alle informatie.
Ja, dat is net zoals een 112 oproep. Die zien alles. Ja, maar dat is toch zo? Die zien natuurlijk alles. Die hebben alle tijden. Die hebben alles, alle monitor. Die zien waar de andere coureurs rijden en al dat ding. Het is gewoon een grote dataroom. Ja,
maar iemand die 112 belt, die is in nood, normaal gesproken.
Ja, maar die hebben toch ook een dataroom. Het is altijd nood op een circuit. Maar wat ik bedoel te zeggen is zo'n dataroom. En het is, weet je, dat je helikopters in de lucht vliegen, dat soort dingen allemaal. Het gaat erom. Is dat het team kan zien waar iedereen rijdt, wat voor rondetijden er worden gereden. Dit kunnen ze allemaal monitoren. Waarom zou je een risico nemen van een pitstop te nemen? Je hebt het gezien al bij Bottas, hè, dat met die wielmoer die kapot ging. Waarom zou je dat nemen als een zeg maar de coureur die achter hem ligt, zeg maar 10 seconden en die loopt maar een halve seconde in en er zijn nog maar 10 rondjes te gaan. Dan heeft hij een marge van 5 seconden. Waarom zou je een risico nemen om een pitstop te maken waar iets fout kan gaan? Hè, waar een wiel er niet op gaat of eraf gaat. Dus dat, weet je, dat moet je allemaal een beetje incalculeren. Dus zo'n team denkt veel verder dan alleen tot hier en zover. Ja. Die gaan verder kijken van waar valt iemand terug? Heeft hij vrij verkeer? Rijdt hij niet te veel met achterliggers? Want daar verlies je ook tijd mee. Ja, en wat ik vond het weekend is dat hij ging tekeer in de boordradio. Maar Perez had ook gewoon een 1 stopper.
Ja.
Ja, dus ik begrijp niet wat het probleem was.
Nee, ja, dat weet ik ook niet. Dat is een goede vraag. Dat moeten we aan Bottas vragen.
Eigenlijk had iedereen
zit er ook een beetje frustratie bij dat hij zelf wel snapt dat hij het zelf heeft vergooid. En dat dat een uiting van frustratie is. Zo vaak horen we Bottas natuurlijk niet Op deze manier. En je hebt ook de verhalen met Russell die hem gaat vervangen. Misschien dat dat allemaal meespeelt in zijn achterhoofd. Ik weet het niet.
Ik denk persoonlijk, om heel eerlijk te zijn, dat als ze Russell in dat team zetten, dat het juist om kan slaan. Omdat je dan twee Engelsen hebt in het team. Ja, dat wordt een beetje echt zo'n... Ja. Ik denk, ja,
dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat ze met Bottas moeten blijven door. Maar ik denk niet dat het gebeurt. Maar ik had gisteren met twee Engelse collega's ook over. Ja, die juichen dat natuurlijk enorm toe als dat gebeurt. Maar ja, die kijken natuurlijk met een andere bril. En die vinden Bottas natuurlijk allemaal een hele saaie snuiter. Alleen, ik denk als tweede coureur dat iets... Kijk, in qualifying zit hij er in de regel dichterbij op Lewis. Of soms zelfs voor dan Perez met Max bijvoorbeeld.
Toch? Ja, maar dat is het gevaarlijke altijd van de pers. Is dat die beginnen door te duwen. Ja, en op een gegeven moment...
Zeker in Engeland.
Weet je, en dan, ook al heeft Toto Wolff in zijn hoofd om het niet te doen. Als je dat elke week leest in de kranten en er wordt gepusht door die journalisten dat Bottas gewoon niet de goede keuze is. Op een gegeven moment begint ook gewoon de board van Mercedes ook zo ook mee te praten zo. Want ja, die lezen hebben geen flauw idee. Die kijken niet de ronde tijden en die kijken niet in qualifying. Die denken dat iedereen hetzelfde kan doen. Maar het is, laten we eerlijk zijn, bij qualifying staat hij er gewoon altijd netjes bij. En in de race weten we nou eenmaal dat hij gewoon niet de sterkste is.
Nee.
Maar dat geeft ook vertrouwen aan Lewis. Ja. Ja? En dat geeft ook dat extra stukje performance aan Lewis. Want hij voelt zich comfortabel. Hij voelt zich comfortabel om die race te rijden. Dus ja, ik vond, moet je eerlijk zeggen, dat hij zich een beetje begint af en toe te misdragen. Nou merkte ik dat eigenlijk al bij de buitenlandse televisiezenders. Je ziet dat niet in Nederland, hoor je dat. Maar als je de interviews hebt bijvoorbeeld op Sky en zo, merk je al af en toe dat hij wat sneers geeft en al dat soort dingen. Want ja, hij denkt echt dat hij continu nog steeds het gevecht aan kan met Lewis Hamilton. Maar ja, dat gaat hem echt niet worden.
Nee. Nou, even nog even terug. Even resumeren. Denken jullie ook dat Max hem gewoon op de witte band zonder een tweede stop had kunnen winnen? Vraagt Martin. Maar wat was het antwoord is dan ja.
Bottas kon winnen?
Nee, Max. Als hij gewoon op die harde band, als hij buiten was gebleven zonder tweede stop. Omdat hij zegt ook, Perez die eindigt op 5 seconden van Hamilton. En die had aan het einde van de race veel meer snelheid op die witte band. Ging natuurlijk iets later naar binnen, hè? Perez bleef iets langer doorrijden.
Ik denk dat ze Max naar binnen hebben gehaald. Dat het een goede keuze was. Omdat, het zijn twee verschillende scenario's.
Ja.
Kijk, Max reed natuurlijk met veel minder downforce. Dus die creëert ook eigenlijk een hogere temperatuur. Dus wat ik denk wat hun inzicht was, is natuurlijk dat Lewis op het eind van de race beter zijn banden onder controle heeft. Ja. Omdat hij gewoon minder wrijving heeft. Ja? En Max natuurlijk dan veel meer vergt van de banden, omdat hij gewoon minder druk heeft.
Mm-hmm.
Maar als je gaat kijken, ja, puur op de pitstopstrategie, was het echt een gigantisch risico. Omdat als Bottas hem 1 rondje nog tegen heb kunnen houden. En het was echt dus gewoon, ja, sorry, een doevers. Dat hij zichzelf remde.
Ja.
Ja, en dat Max er gelijk voorbij kon. Dan had Max echt een serieus probleem gehad. Ja. En dan was hij gewoon tweede geworden. Dat was eigenlijk het hele eieren eten. Het was gewoon een stop. Dat voor mij een risicostop was. Dat ik zeg van oké, hij had het niet nodig. Hij had P1.
Beamen ze zelf ook, hè? Want ze doen het eigenlijk nooit. Een leider in de wedstrijd waarvan de banden nog goed zijn naar binnen halen.
Correct. Maar ik denk dat ze bang waren. Omdat Max toch wel zei van joh luister, dit is heel moeilijk. Maar terwijl je toch zag op het einde dat hij wegreed. Maar ik denk dat ze bang waren dat hij datzelfde tempo niet kon blijven volhouden.
Ja.
En dat hij dan zoveel vergt van zijn banden, dat hij dus eigenlijk ook zo'n piek kreeg naar beneden. En dat hij natuurlijk ook een ronde langer had als Lewis, maar dat scheelt niet zoveel. En dat ze dat risico hebben genomen. En,
ja, maar is het toch een goede call geweest, want hij wint?
Ja.
Achteraf, is dat achteraf?
Achteraf is makkelijk praten natuurlijk. Dat, ja. Ja, tuurlijk is een goede call geweest. Maar laten we het zo zeggen, hoeveel risico was het? Ik bedoel, Bottas met dat ene stomme foutje.
Ja. Want als hij hem iets langer achter zich had gehouden. Kijk, Max die pakte Lewis bij zijn eerste mogelijkheid. En correct. Dat was al bijna in de laatste ronde.
Pakken, kijk, laten we eens heel eerlijk zijn. Er was niks pakken bij.
Nee, dat zei hij
zelf
ook.
Iemand verremt zich gewoon.
Nee, Bottas ja. Maar bij Lewis, ik zeg pakken bij Lewis.
Ja, oké, sorry. Ja,
Lewis' banden waren natuurlijk aan. Dus Max zei ook, het was niet zo heel moeilijk. Maar grappig is dat ik jou een kwartier geleden vraag, is het een goede call? Toen zei je, ben je het niet met je eens? En nu zeg je toch eigenlijk dat het wel een goede call was, achteraf.
Nee. Dan spreek ik mezelf tegen. Ik vind ik vond het geen goede call. Maar ik zei van het standpunt van het team, ja, kan ik het begrijpen. Want ik denk dat zij dachten dat ze dus in die eindfase gewoon echt problemen gingen krijgen aan de grip level.
Ja.
En dat ze dan bang waren, natuurlijk met die Mercedes met meer downforce achter hun, ja, dat ze dan er gewoon voorbij konden steken. Maar als je gaat kijken, als ik het echt puur technisch zie van de pitstop, had ik nooit het risico genomen. Want nou heeft hij geluk gehad. Maar dat kwam omdat ze Max Verstappen in de auto hebben zitten. Maar als je dat met een andere coureur had gedaan, dan vraag ik me nog wel eens af. Hè, als je dat bijvoorbeeld met een Bottas had gedaan, dan had hij dat nooit voor elkaar gebokst. Maar je zag ook bijvoorbeeld hoe makkelijk die ook Lewis Hamilton voorbij stak. Dat kwam omdat hij gewoon geen tractie meer had uit die laatste, ja, zeg maar die laatste bocht naar het rechte stuk toe achterop. Ja, daar stond hij er al zo dichtbij. Ja, dat, ja, weet je, dat was geen Lewis kon ook eigenlijk niet verdedigen. Want hij weet zichzelf ook van, ja, weet je, het is, dat is gewoon dom om nu te gaan blokken.
Ja. Anders gebeurt het de volgende ronde.
Hij loopt zo hard voorbij. Ja. Hij kan wel links er voorbij of rechts er voorbij. En dan gewoon helemaal er voorbij en dan voor hem gaan aanremmen. Dus zoveel verschil zat er in qua snelheid. Want er kwam ook natuurlijk met de tractie uit de bocht.
Ja. Ja, dat zei Lewis zelf ook. Dus want Nico Rosberg had gezegd dat Lewis hem wel heel makkelijk voorbij liet gaan. Maar ja, het was eigenlijk, hoe noemen ze dat, een sitting duck. Hè? Dus ja, je kan eigenlijk niks.
Ja, sitting duck.
Maar Rosberg, die is natuurlijk wel de man die nu week in week uit, als hij bij Sky, waar hij analyseert, wel graag de headlines wil bepalen. Hè? Dus hij zegt altijd wel wat gewaagde dingen, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar in ieder geval, er was zoveel snelheidsverschil dat niet te blokken valt. Je kan gewoon links of rechts voorbij gaan. En inhalen, weet je, voor mij is dit geen inhalen. Want er was zoveel snelheidsverschil dat hij er gewoon voor kon eindigen en gewoon kon aanremmen bij de eerste, voor de chicane.
Ja.
Dat is voor mij geen inhaalactie. Voor anderen misschien wel, maar voor mij niet. Inhaalactie is echt erachter zitten in de slipstream, dan eruit trekken, dan zit je met je neus zeg maar bij de achterwielen en dan eruit remmen bij de chicane. Dat is echt een mooi. Maar hier zag je dat hij zoveel verloor met de tractie uit die bocht het rechte stuk opkomend. Ja, dat Max er eigenlijk al halverwege het rechte stuk, voordat die DRS al bijna aanging, dat hij er al bijna naast zat.
Ja, ik kreeg ook wat vragen over waarom Bottas niet nog een tweede keer naar binnen werd gehaald. Omdat hij, toen hij was ingehaald door Perez, om de snelste raceronde af te snoepen van Max en dan dat puntje weg te halen. Maar Toto Wolff die legde uit dat het kwam dat ze dachten dat misschien Perez nog een straf zou krijgen. Omdat hij hem inhaalde met de track limits. Dat hoopten ze in ieder geval van 5 seconden. Daarom hielden ze Bottas op de baan. Dat was zijn verklaring in ieder geval. Dus is dat ook weer opgehelderd? Ook
ja, maar ze wilden natuurlijk ook in die beginfase natuurlijk Bottas dat soort hekwerk functie gebruiken Max natuurlijk die laatste 2 seconden af te knibbelen.
Ja.
Hè? Dat Max er niet bij kon komen. Ze wouden eigenlijk gewoon Max een stukje tegenhouden.
Ja,
alleen
maar los
is
daarvan.
Altijd Bottas die breekt onder druk.
Ja, ja. Ik ken nog een vraag over Toto Wolff. Het is altijd leuk om jouw mening daarover te vragen. Wat je van de houding vindt van Toto Wolff. Hij lijkt wat geagiteerd en soms gefrustreerd. Ook het openbaar afwakkelen van Bottas naar onder andere Monaco en Baku. Hij lijkt me niet de leider die zijn team beschermt momenteel tegen de bedreiging van buitenaf. Hoe zien jullie dat? Vraag van Wouter de Ruiter.
Nou ja, houdt ze natuurlijk rustig mee. Wij hebben altijd al vanaf het begin gezegd met z'n tweeën in de podcast. Red Bull is een team die eigenlijk, als je vanaf het begin een goede auto hebt, dat je gaat zien dat die ontwikkeling normaliter altijd voor de oploop bij anderen. Qua developments, upgrades, dat ze sterker worden. En je merkt nu ook dat dat gebeurt. Want je ziet dat Max steeds meer downforce eraf kan halen. Zelfde rondetijden kan rijden. En wat krijgen we nu? We krijgen nu in één keer dat zogenaamd de Honda-motor geweldig is.
Ja.
En de Honda-motor is ook niet slecht.
Nee.
Ja, maar je ziet nu in één keer, het is al in één keer omgedraaid. Je ziet nu in één keer dat Honda, ze zijn in één keer de snelste.
Ja,
op
Mercedes.
Het rechte stuk, ja. Maar het is ook zo, je ziet ook gewoon echt.
Omdat ze met minder downforce rijden. Maar Lewis en Toto, Honda of Red Bull reed dit weekend voor het eerst met een nieuwe Honda motor. Die suggereerde dat die Honda motor veel sterker is. Maar dat kan niet. Want je kan dit jaar je kan wel iets winnen. Maar je kan geen enorme upgrade, je kan niet in één keer 30 pk erbij krijgen. Dus dat is, volgens mij is dat onzin.
Nee, maar ik denk wat ze ook bedoelen is natuurlijk als je een verse motor erin zet.
Ja.
Hè? Dus dit weekend hebben ze denk ik dan een nieuwe motor gebruikt. Dan is hij wat agressiever, hè? Want alles is nieuw. Weet je, zuigenveer, dat soort dingen. Want het loopt allemaal wat strakker, daar is minder compressieverlies, al dat soort dingen allemaal. Dat is altijd zo. Een nieuwe motor is altijd gewoon sneller als een gebruikte motor.
Ja, maar zij suggereren dat dat echt de 3/10 verschil maakte. Dat geloof ik niet.
Nee, het verschil wat ze gemaakt hebben is dat bij Adrian Newey of Red Bull gewoon meer development heb ontstaan door die races heen. En dat je ziet bijvoorbeeld Dit is, we hadden het over de podcast voordat we hier kwamen, bij deze race kwamen, dat ik al zei van dat Max Verstappen zou gaan winnen, omdat ik vind dat het... Nee, maar is het zo?
Dit is niet waar.
Nee, is waar?
Hein kan dit... kan
ja,
dit
echt waar? Serieus? Heb ik dat niet gezegd?
Nou, ik kan het je door, we kunnen het toch terughalen.
Nee, okay, maar nee, laat me het even.
Jij zei vorige keer, zei ik dat Lewis zou winnen, dat wil ik dan ook zeggen, ja, ik had okay. ook niet bij de rechtheid, Max 2, Bottas 3. Ja. Toen zei jij, ik ben het niet met je eens. Toen kwam je met een heel verhaal van 3 minuten. Toen vroeg ik je, wat is je top 3 dan? Toen zei je Lewis, Max, Valtteri. Dus ze zei precies dezelfde top 3. Top 3 wil ik horen.
Ik denk Lewis, Max, Bottas, Leclerc.
Kijk, dus ik zeg net Lewis, Max, Bottas. Dan begin jij een hele tirade van 3 minuten door te zeggen, ik ben het niet met je eens. Uiteindelijk heb je dezelfde top 3. Dat is weer typisch maar, dit hoor, mensen. Maar
het is wel een circuit. Vooral die laatste sector, weet je, waar het echt draait om mechanisch grip in die eerste sector. Dus wat je dus ziet, wat echt de verschil is tussen die twee auto's, is je zag bijvoorbeeld Lewis, dus Mercedes zijn met heel veel downforce. Red Bull met minder downforce. Maar als je gaat kijken hoe de auto beweegt, waar ze naartoe sturen, hoe snel die instuurt, dus changing direction. Hoeveel grip daar de Red Bull heeft, is ongelooflijk. Je ziet dus Max echt veel wijdere lijnen kunnen maken. En je ziet dat Lewis daar helemaal niet kan komen.
Nee.
Lewis kan niet naar buiten gaan en dan naar binnen steken. Hij komt er eigenlijk een beetje halverwege. En dat zie je met de laatste bocht bijvoorbeeld. Dat zie je bijvoorbeeld bij bocht achterin. Weet je wel, dat is volgens mij 6-7 of zo. Overal waar hij hem eigenlijk naar weer terug moet komen en weer in moet steken als het ware. Dan zie je dat Max veel meer naar de buitenkant kan komen. Als Lewis, die haalt dat niet. Dus je ziet gewoon dat er veel minder grip is.
Ja, ja, maar is het nu ook, want dat heb je ook al vaak gezegd, ook in je columns in de Telegraaf. De Mercedes en de Red Bull zijn eigenlijk bijna compleet verschillende auto's. Ja. Low rake, high rake. Is het nu, de verschillen zijn minimaal. Is het elk weekend, elk circuit een kwestie van wie het auto het beste afstelt voor dat circuit? Beste setup heeft.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja, want je weet eigenlijk dan voor geen één weekend weten we echt van wie heeft nu de beste papieren, denk ik. Voor aanvang.
Ja, dat klopt. Maar je ziet natuurlijk ook, wat wel grappig is natuurlijk, is dat we moeten natuurlijk niet vergeten, natuurlijk gewoon, Ross Brawn heeft natuurlijk gewoon gekeken hoe die dat veld bij elkaar kan krijgen. Dus de grootste klap, gewoon met de nieuwe regels, heeft natuurlijk Mercedes gehad.
Ja.
Alle auto's die niet met zo'n rake rijden, die hebben natuurlijk de grootste klap gekregen. Dus je Mercedes moet een gigantische inhaalslag. En dat vergeet iedereen wel eventjes. Weet je, iedereen denkt allemaal van ja, Red Bull is zoveel beter geworden. Ja, maar het is eigenlijk...
Mercedes heeft ook veel in moeten leveren.
Mercedes heeft zoveel in moeten leveren wat ze nu moeten inhalen. En daarvoor lopen ze zo te rommelen met die setup te vinden. En dan kunnen ze allemaal zeggen, ja, Mercedes was normaliter. Kwamen ze uit de vrachtwagen en het was allemaal klaar. En bam, bam, bam.
Ja.
En alles was goed. Maar dat kan natuurlijk niet meer, omdat ze gewoon zo'n penalty hebben gekregen. Gewoon de helft van de achtervloer eraf gezaagd is.
Ja, maar de laatste weken hoor je ook van Mercedes veel. Werd er heel veel gesproken over die achtervleugel van onder meer Red Bull. Hè, die flexiwings. Nou, dat mocht nu niet meer. Ze zeiden zelfs 1/3 wint Red Bull daarmee. Lewis zei zelfs 1/5 of 1/16. En nu mag het niet meer. En nu is Red Bull winnen ze alsnog die race. Dus dan kun je het weer omdraaien van dat Red Bull juist ook weer is tegengehouden in die zin. Maar dat blijkbaar toch niet zoveel invloed heeft gehad.
Nee, maar daarvoor zijn ze denk ik ook dit raceweekend ook begonnen met low downforce. Ja. Om te kijken wat er gebeurt. En misschien hebben ze wel wat gevonden. Misschien merken ze nu, en zeker met dit circuit, waar het om mechanische grip heel veel draait en tractie en changing direction, zijn ze gewoon stukken beter als Mercedes. En daarvoor moest Mercedes ook veel meer vleugel erop. Dus het kan best wel zijn dat de volgende race in Oostenrijk het weer anders kan gaan worden. En vergeet natuurlijk niet, hè, die Mercedes heeft een langere wielbasis, hè. Dus de change in direction, dus van links naar rechts snel sturen, ja, is de Mercedes natuurlijk nog lang, is al sowieso van de carrosserie van de auto al langzamer.
Ja.
Ja, een kortere wielbasis, weet je dat die wat sneller is in het bewegen, hè? Dus als je instuurt, dat die wat sneller reageert. Ja, en als je dan ook nog meer mechanische grip hebt, ja, dan heb je dubbel op natuurlijk. En dat zag je, daar hebben ze van het weekend eigenlijk op een sodemieter gehad.
Ja.
En eerlijk gezegd hebben ze eigenlijk echt een super job gedaan. Want Lewis en Bottas hebben dus een setup gevonden. Ja, met meer downforce om dichterbij te komen.
Ja, Inderdaad. Ik kreeg ook nog een vraag over Honda. Daar hadden we het net even over. Dus misschien goed om nu in te haken. Van Dennis Broekhart. Die, ja, Honda stopte natuurlijk mee na dit seizoen in de Formule 1. Is er een kans dat Honda terugkomt op de beslissing dat ze ermee stoppen? Of zal Honda nu niet ergens spijt van hun beslissing hebben? Nou, ik ga er niet vanuit dat Honda daarop terugkomt. Want die beslissing wordt niet gemaakt door de Formule 1-tak. Maar echt door de, ja, laat ik zeggen, de algehele leiding van Honda. Dat heeft met heel veel dingen te maken, maar vooral met geld. Ik merk wel dat de mensen van Honda, ja, de Japanners zijn natuurlijk heel beleefd, maar dat die toch wel, die mensen in die Formule 1, bij dat Formule 1 team van Honda, of de Formule 1 kant van Honda, die zijn er echt doodziek van dat ze ermee stoppen. En ik ga er eigenlijk vanuit, Red Bull gaat natuurlijk die motoren zelf maken, dat er een aantal mensen van Honda gewoon meegaat naar Red Bull. Maar het is natuurlijk wel doodzonde eigenlijk als je er zo naar kijkt. Dat ze er nu zo goed bij staan. Dat die motor goed is. Dat de Red Bull competitief is. En voor de titel kan lijkt te kunnen strijden. En dat Honda er juist nu weer mee stopt.
Drama.
Ja. Maar, dit maar voor ook... die mensen ook. Zo'n Tanabe en die, al die mensen daar.
Het komt natuurlijk van bovenaf. Hè. Ja. Er staat zoveel druk op die fabriek. Hè, met environment en groen en elektrisch. Ben je iets aan het
Schop je ergens tegenaan. Maar,
je doet net alsof je een la open doet. Een beetje interessant, zeg maar, bloknoten voor, maar je doet helemaal niks.
Ik dacht al, ik heb gewoon een laptopje voor me. Dat is de moderne tijd, maar bij jou heeft de tijd ook niet stilgestaan, zie ik. Maar ga door.
Je merkt gewoon, dat was de vorige keer ook al. Hè? Ik bedoel, Ross Brawn, met alle respect. Daar hadden ze al het geld geïnvesteerd in het jaar erop. En daarvoor waren ze succesvol. Alles was geïnvesteerd in het jaar erop om te gaan vlammen.
Het Honda fabrieksteam die er toen ook mee stopte. Ja.
En toen trokken ze stekker uit. En in één keer was Ross Brawn was de geniale. Brawn GP was geniaal. Die hadden zo'n fantastisch. Maar ze vergeten één ding is natuurlijk dat ze heel veel geld geïnvesteerd hadden. Één jaar daarvoor zijn ze gestopt met development. Hebben ze al het geld, al het budget naar het jaar erop geschoven. En toen was die auto geniaal. En toen waren ze natuurlijk uitgestapt. En nu krijg je precies hetzelfde. En ik had het er gisteren ook over. Toen ik de Grand Prix met een vriend ook erover. Ja, je zou weer zien dat ze gewoon kampioen. Laten we hopen dat ze kampioen worden. Mm-hmm. Met Max. En ik denk dat het geweldig voor ze is. Ja, en dan zou je zien dat ze dan weer eigenlijk uitstappen. Wat gewoon zonde is. Want ik denk dat het een mega marketing tool is voor ze.
Ja. Denk ik ook. Ik heb nog een aantal vragen binnengekregen. Laten we eerst nog heel even kijken. Heb je nog andere dingen? Ik vond bijvoorbeeld McLaren erg sterk.
Ja.
Vijfde en zesde. Ja. Norris 5, Ricciardo 6 uit mijn hoofd. Maar je hebt Norris 7 races gehad nu. Norris 6 races in de top 5. Hè?
Ja. En ik dacht eigenlijk door de race heen van Ricciardo begint het nu echt onder controle te krijgen. Hij begint snel te zijn. Hij ging inhalen. Hij was voor Norris. Maar dan zie je toch die eindfase dat Norris weer met een andere set banden ze toch comfortabel voelde. En dat hij daar echt die rondetijden eruit kon persen. En dat hij daar dan toch gewoon weer voor eindigde. Ja, dat moet je eerlijk zeggen. Ja. Dan merk je toch wel dat Norris toch wel echt nog wel de sterkere is in het team.
Ja.
Nou rijdt hij natuurlijk al een paar jaar daar. Laten we er eerlijk in zijn. Maar als je dan gaat vergelijken bijvoorbeeld Norris met Carlos Sainz. Die waren ook aan elkaar gewaagd. Ik vond dat Sainz toen de tijd in Toro Rosso ook... Max was wel iets de betere. Maar ik vond die ook gewaagd bij elkaar.
In qualifying
met elkaar. Maar Max is wel gegroeid in die qualifying, moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. Dus daar is echt wel verschil in gekomen.
Norris en Sainz vond ik Sainz toch op een gegeven moment. Zeker de tweede helft van de seizoen hadden wel de overhand hebben. In ieder geval een resultaat.
Ja, klopt. Maar als je dan gaat kijken dan, dat Sainz dan bij Ferrari komt. Leclerc, stiekem toch gewoon echt sterk. Als de ronde moet komen, dan is hij er.
Hoe weet jij nog steeds?
Weet ik soms ook niet, want ik vind soms nog steeds best wel wild. Maar je ziet wel dat hij redelijk snel bij Leclerc aan zijn speed zit. En ik vind dat hun op dit moment echt een fantastisch team hebben met die twee. Ja. Ik vind ze een leuke uitstraling hebben. Ze zijn jong, ze zitten dicht bij elkaar. Dus Ferrari weet wat ze moeten gaan veranderen. Hè. We weten dat ze de auto moeten verbeteren.
Ja.
Ze hoeven het niet meer te zoeken in die coureurs. Weet je, daar is de rust nu.
Rick van Leeuwen over Ferrari nu P11 en P16. Zijn ze weer terug op aarde na die twee races in Baku en Monaco? Of hadden ze veel pech?
Nee, wat het probleem is bij Paul Ricard is eigenlijk... Je zag dat ze in qualifying heel sterk waren. En dat is ook, want het is over één ronde. Dus daar zie je ook dat de Ferrari... ik denk dat Ferrari na... Red Bull echt de een na beste mechanische grip. Hè? Want dat zag je ook bij de stratenraces, hoe sterk ze waren.
Ja.
Maar wat je dan krijgt, is je krijgt een beetje hetzelfde als Renault. He, dat ze gewoon als er echt een pudding in elkaar zakken door de race. Weet je, dat ze te veel temperatuur creëren in die banden. Dat ze te heet worden. Ja, en dan merk je gewoon dat ze gewoon helemaal afzakken in de race. En dat zie je ook bij Renault. En daar heeft eigenlijk Ferrari, Renault last van. Die zijn echt het grootste slachtoffer daarvan.
Ja. Ja, en nog andere dingen die Vettel ook alweer met toch Aston Martin wel met een goede strategie. Hè? Vettel die natuurlijk bestart op die hardste band, lang kon doorrijden. Eindigt toch weer in de punten.
Met alle respect, ik vind Lance Stroll vind ik het beste doen. Want als we teruggaan naar Baku, ja, daar was hij ook super onderweg voordat hij een klapband kreeg. Maar ook daar had hij de mogelijkheid gewoon weer gewoon voorin te eindigen. Ja. Want hij was daar ook gewoon goed op weg. En hier was het precies hetzelfde. Ze hebben gewoon altijd gewoon een goede strategie. Het is een beetje mijn oude team, hè? Midland en Spijker. Maar ze doen het echt altijd gewoon echt goed. Mm-hmm. Dat merk je altijd. Ze hebben gewoon echt bijna 90% altijd de beste strategie.
Ja, dat valt de laatste weken natuurlijk helemaal op. De qualifying valt dan iets tegen misschien. Maar dan kunnen ze toch met de strategie op zondag veel goed maken. En toch in de punten eindigen. Er was nog wat, werd ook nog wat vragen gesteld over die, vooral Max, maar ook Lewis aan het einde. Die had heel veel problemen met de boordradio, was heel slecht.
Ja.
Verstaan ging goed, spreken ging wat minder. Heb jij zoiets ooit meegemaakt van Patrick? Vraagt Patrick, sorry. En kun je als coureur eigenlijk het pitboard zien tijdens de race bij start-finish? Kijk je daar überhaupt naar of...
Nou, het is heel vervelend als je boordradio het niet doet. En zeker in de tijd van nu met Formule 1, hoeveel mogelijkheden je hebt op het stuur om aanpassingen te doen. En dat gaat eigenlijk meer om motormappings en natuurlijk de care settings, al dat soort dingen. Dat is meer geworden als het in mijn tijd was. Aan de andere kant hadden we in mijn tijd weer meer mogelijkheden qua differentieel settings. Maar ook traction control stond er bij ons bij. Weet je, waren meer rotaries natuurlijk die we konden gebruiken voor low speed, traction control, medium speed en high speed. Dat werd bijna niet gebruikt, dus het was alleen maar low en medium. Want meestal heb je namelijk niet de hoge snelheidsbochten, kan je bijna geen wielspin hebben, omdat je zoveel druk hebt van aerodynamica.
Mm-hmm.
Maar dan merk je wel dat het echt vervelend is als je echt niet kan communiceren met het team. En natuurlijk kan je de pitboard zien, maar het ligt er ook aan welk circuit. Ik denk dat dit een circuit was waar je het wel makkelijk kon zien. Want de laatste bocht is eigenlijk een heel langzame bocht waar je uit moet accelereren. Dus dan heb je even tijd. Maar aan de andere kant, je moet ook focussen op het stuur om op het juiste moment te schakelen. Want dat is echt milliseconds. Hè? Dat je op het juiste toerental schakelt. Als je ietsje te laat bent, verlies je al gelijk performance op het rechte stuk. Je kon het hier wel goed zien. Maar het zegt natuurlijk nooit wat je kan overbrengen in een boordradio. Dus het is wel vervelend.
Ja, Max kon bijvoorbeeld GP zijn engineer wel goed verstaan. Volgens mij alleen het terugpraten ging minder. En dan merk je dat hij wat gefrustreerder raakt. Want hij moet dan af en toe 3 keer herhalen. Want dan kan GP hem niet begrijpen. Maar dat is ook voor GP de kunst om heel rustig te blijven. En dat is hem wel toevertrouwd. En jij kent het natuurlijk goed. Maar die blijft zo rustig en kalm. Hij stond ook op het podium dit keer trouwens. Naast Verstappen en Perez.
Ja.
Ik had nog de volle laag met de... geen champagne, wat is het? Een mousserende wijn, maar... Het is wel leuk dat dat soort mensen ook een keer in de schijnwerpen staan dan, op die manier, toch?
Omdat ze natuurlijk eigenlijk altijd achter de schermen keihard aan het werk zijn. Het is ook leuk gewoon, ook dat die teams toen de tijd dat gedaan hebben, dat gewoon iedereen van het team de mogelijkheid heeft ook naar zo'n podium te gaan. En natuurlijk is dat voor een team wat vooraan rijdt wat makkelijker als een team wat achteraan rijdt.
Ja.
Want die mogelijkheid is er niet zo vaak. Dus dan moet je echt gaan kiezen, oké, wie mag er mee naar het podium? GP was altijd wel een type die rustig blijft door de boordradio. Maar het is ook een hele rustige, heel rustig karakter. Ja, Max is dan natuurlijk wat meer temperament. Hè, net als ik vroeger had. Je moet ze maar zo zien. Je hebt zo'n hartslag in die auto. Je bent zo aan het pushen. Je bent zo aan het vechten en strijden. Dat je zo snel eigenlijk een beetje opgefokt raakt. Begrijp ik bedoel? Het is heel moeilijk om uit te leggen. Dus ik begrijp ook
nog
wel...
Ja, maar zeker als het was ook op het moment dat Lewis kort achter hem zat. En dan wil je natuurlijk even weten van wat is het verschil. En als je dan even niet doorkomt, dan wil je natuurlijk even... Je wilt kort mijn krachten even tak, tak, tak horen. En als het dan even niet lukt, dan word je natuurlijk snel even gek.
Ja, dat klopt. En dat merkte je dus eigenlijk ook bij Bottas. Weet je, die reed natuurlijk met voorbanden die gewoon echt helemaal versleten waren. Maar aan de andere kant, Perez had dat ook, die achter hem lag. Lewis Hamilton had het ook, die voor hem lag. Weet je, en dan gaat hij soms iets te ver, begrijp je? En ik vind, wat ik ook dacht van, wow, dit is een beetje risky. Ik vind Tsunoda ook heel ver gaan. En zeker voor Japanen. Van Japanners verwacht je dat helemaal niet. Dat uitgesprokene, een beetje dat schelden. En een beetje dat, weet je, het is een beetje tough praten, weet je. Een beetje stoere praat.
Aan het begin was het heel leuk, maar toen was de prestatie goed. Alleen de laatste weken bakte hij daar helemaal niks van.
Maar ik denk dat dat nog wel eens zijn nek kan omdraaien. Ja. En dat het gevaarlijk is, dat sluipt er ook in bij Bottas. Ze kunnen beter gewoon zorgen dat ze gewoon het maximale eruit halen. Dat ze netjes blijven. Want dan heeft hij de mogelijkheid, Bottas, om gewoon te blijven volgend jaar. Want ik zie Lewis Hamilton wel pushen dat Bottas blijft. Die zou er alles aan doen dat Bottas blijft rijden.
Ja, die heeft ook liever Russell niet naast zich.
Nee, waarom? Nee. Dan wordt hij weer wakker geschud. En dat wil niet zeggen dat hij langzamer is of sneller is. Dat doet even niet toe. Maar waarom zou je het risico... Je wilt dat als ster, wil je dat helemaal niet. Je wilt niet weer een nieuw risico ingaan.
Nee. Dennis vroeg ook nog iets van, naar aanleiding van Bottas, die zei dat het team niet naar hem had geluisterd. Of jij dat wel een keer in je carrière hebt gemaakt, Formule 1 of elders, dat het team niet naar jou luisterde, in jouw ogen?
Ja, dat heb je zo vaak, want er zijn altijd van die momentopnames. En wat ik al zei, is dat jij geeft als coureur je gevoel door aan de pitmuur. Hè? Hoe die auto is, hoe je voelt, wat je denkt wat de auto kan. Zij moeten die feedback hebben om te weten of je langer door kan rijden op die banden of niet. Of dat je echt dat je een drop kan krijgen. En dan is het aan het team die beslissing moet ook gaan maken. Dus ja, je kan wel pushen als coureur. Je moet wel dat aangeven. En sommigen duwen dat ook door. Maar bijvoorbeeld met Lewis. We hebben 8 van de 10 races. Natuurlijk Bono die beslist natuurlijk met het team dat hij gewoon door moet rijden.
Ja.
Dan heb je Silverstone met een kapotte band. Heb je dat ook gezien? En dat ze dat toch dat risico genomen hadden. Want ja, hij had ook geen andere mogelijkheid. Ook al had hij een pitstop gemaakt, was hij altijd weer achter Max gekomen.
Ja, Bono is de race engineer van Lewis. Om voor de duidelijkheid en niet de zanger van U2. En thuis luisteren ze ook altijd naar jou? Of
nee,
niet?
Nooit.
Oké. Okay.
Nee, nooit. Maar dat ben ik al gewend.
Ja, precies. Nou ja, dat is hier niet anders. Ja, vooruitkijken even naar Oostenrijk. We hebben het al even over gehad. We gaan nu 2 keer naar Oostenrijk. Maar dat is toch een beetje... Dus het is echt een kwestie van... Wie heeft daar de beste afstelling? En het belooft wel, ja, als je nu naar de eerste 7 races kijkt, die we nu hebben gehad, belooft het toch echt een... We wisten eigenlijk al vanaf dag 1 dat het een geweldig seizoen zou worden, maar dit belooft al heel erg veel voor de komende races.
Omdat vorig jaar was het ook een geweldig seizoen, maar dat kwam meer omdat Max de overhand had, die gewoon eigenlijk buitenaards goed deed voor het materiaal wat hij had.
Maar het was al wel heel snel duidelijk wie de wereldkampioen zou worden.
Dat klopt, maar ik vond wel dat daar waren tenminste nog een beetje oplevingen dat we dachten dat we bij circuits kwamen, waar de Red Bull, net zoals changing direction, mechanische grip, dat ze sterker waren als de Mercedes, correct?
Ja.
En daardoor was het leuk om naar een bepaalde circuits te gaan waar die de mogelijkheid om te winnen. Nou, zie je natuurlijk door het nieuwe reglement dat Mercedes eigenlijk zo'n klap heeft gekregen met een auto. Dat ze gewoon eigenlijk niet eens meer weten waar ze moeten beginnen. Je ziet dat ze echt door het hele weekend keihard moeten doorwerken om ergens grip vandaan te toveren. En ergens snelheid vandaan te toveren. Ze moeten echt voor de eerste keer echt beginnen alles af te stellen. Want dat hebben ze natuurlijk de jaren ervoor bijna niet gedaan. En nou zie je toch weer nog steeds 2 auto's een totaal ander concept hebben.
Mm-hmm.
Maar we krijgen nu wel weer een circuit waar je lange rechte stukken hebt. Dus ik wil wel zien natuurlijk wat er dan weer gebeurt met Mercedes. En daar heb je een circuit waar een langere wielbasis in Oostenrijk toch wat meer rust geeft in de auto. Hè? Dus dat kan een voordeel weer zijn. Vergeleken met Paul Ricard. Paul Ricard is meer van kleine bochtes, weet je wel, waar je en veel tractie waar je snel op het gas moet gaan.
Ja.
En dat is in Oostenrijk, weet je, daar heb je eigenlijk alleen maar heb je dat bijna niet. Maar ja, Max presteert daar wel altijd goed. Dus het gaat daar een spannende race worden, kan ik je vertellen.
Ja, ik kijk ernaar uit. En de tweede race ook met de volle bak. In ieder geval willen ze. Dus dat is natuurlijk ook geweldig om te zien.
Dat Mercedes keihard terugkomt hoor. In Oostenrijk, om heel eerlijk te zijn.
Dat is ook wel iets wat je merkt bij Red Bull. En dat zeggen ze allemaal. En ik geloof ook dat... Kijk, dit is een enorme boost voor dat team. Dat ze er nu zo goed bij staan. En zelfs aan de leiding gaan. Maar je merkt ook wel dat ze weten... We kunnen geen moment verslappen. Want er komt een moment dit seizoen dat Mercedes... terugslaat. Want dit is niet voor niets de wereldkampioen van de laatste 7 jaar. Dat weet je gewoon. Dus je kan geen enkel moment verslappen natuurlijk. je moet blijven pushen en blijven proberen die auto te ontwikkelen. Maar wat jij ook al zei, dat heeft Red Bull de afgelopen jaren ook gedaan in een wat kanshozere positie. Dus waarom zou je dat nu dan niet doen?
Ja, maar de vraag moet altijd omgekeerd worden van, heeft Red Bull iets gevonden of heeft Mercedes heel veel verloren?
Ja, ik denk dat de waarheid in het midden ligt.
Nee, ik denk dat Mercedes juist heel veel verloren heeft. Nou, door het nieuwe reglement.
Ik denk dat Red Bull ook al veel gewonnen heeft.
Ja, maar Red Bull hoeft minder te zoeken.
Ja, maar de auto is ook niet helemaal... Het is ook niet zo dat de auto 100% veranderd is.
Nee,
ten opzichte van vorig jaar.
Maar het probleem is natuurlijk... Die vloer, die heeft zoveel...
Dat maakt een enorm verschil, wil je zeggen.
Ja, die vloer die... Kijk, als je een auto schuin zet met meer rake... Ja, dan komt de wind ook meer van bovenaf. Die heeft een hele andere flow. Als je een auto vlak zet, ja, komt er ook een compleet andere flow over de auto heen, dus van wind. Dus, ze hebben zoveel weggehaald in die vloer, ja, dat Mercedes eigenlijk het team is die het meest gestraft is van beide teams.
Ja.
Dus de vraag is, heeft Red Bull zo'n doorontwikkeling meegemaakt? Of... Is Mercedes zo gestraft,
ja,
waar ze dus nu van terug moeten komen? En ik denk dat het laatste is. Ik denk wel dat Red Bull wat ietsje gevonden heeft, maar dat het niet zo groot is dat Mercedes gestraft is.
Dat is natuurlijk eigenlijk Formule 1 in de geschiedenis vaker. Dat zien we vaker natuurlijk, dat de sterke teams of de dominante teams op een gegeven moment toch...
Ja, dat ze dingen afschaffen.
Ja, dat het toch van bovenaf...
Geremd wordt.
Ja, exact. Even een korte voorspelling. Oostenrijk 1, want volgende week zijn we er gewoon weer... Na de eerste race in Oostenrijk, maar... En misschien...
Volgens mij had ik gezegd dat Max ging winnen in Paul Ricard, maar ik hoor net van jullie dat ik dat...
Nee, dat is... Maar denk even goed na. Focus. Onthoud nu ook wat je zegt.
Moet het even opnemen voor mezelf. Ja. Nee, ik denk... Eerlijk gezegd, ik denk dat Lewis gaat winnen.
Oké.
Okay. Ik denk dat Max tweede gaat worden.
Mm-hmm.
En in Bottas derde. En jij?
Ik zeg dat Verstappen wint. En dan zeg ik Lewis 2. En dan zeg ik Sainz 3.
Oké.
Okay. Dat is toch even een keer leuk.
Dat is wel interessant.
Leuk voor de diversiteit. Ja. De changing directions.
Heb je er echt over nagedacht? Of,
nou,
of heb je het gewoon zo eruit gegooid?
Mijn wekker ging vanmorgen 4:15. Er zijn weinig dingen waar ik vandaag over heb nagedacht. Behalve dat ik hier moest zijn om jou te onthalen. Hè? De grote gast die dit met aanmelden ging allemaal goed. Je kon zo doorlopen. Hè? Het was eigenlijk een schande dat je...
Er ligt meer water in mijn auto als dat er buiten ligt. Dat is ongelooflijk. Ik heb zo lang het raam open gehad hier zo, van die security.
Ik weet zeker
dat je me gewoon niet op de lijst hebt gezet. Daarvoor stond ik daar gewoon een half uur. Je hebt me gewoon voor de poort met het raam open laten staan.
Ik weet niet eens hoe dat zou moeten. Dat wordt voor mij gedaan. Maar dat klinkt wel heel bij de hand. Dus excuses daarvoor. Chris, het was me een waar genoegen. We hebben voor volgende week vast weer meer om over bij te praten. Ik blijf wel in Oostenrijk tussendoor. Dus dan moeten we even op een andere manier verbinding maken. Maar dat komt vast goed. Hè? Jij bent ook handig met techniek en zo.
Ja, dus, super. Ja, dat werkt goed.
Komt goed. Ja, top. Dan wil ik nog even zeggen, ik heb het al vaker gezegd, maar als jullie als luisteraar genieten van deze podcast, kun je altijd een, wat noem je dat? Hein? Beoordeling? Review.
Ja, maar geen gemeen als je...
Een review achterlaten. Nou, we krijgen bijna alleen maar positieve beoordelingen. Ook de negatieve mag ook als je het niks vindt. En die stuur ik graag door naar Chris. Zeker als het richting hem, op hem gericht is.
Die gemeen doet, die gaan we uit.
Maar dan worden we ook weer beter gevonden. En we zitten nog steeds in de lift. Dus dat is goed om te zien. En nou ja, we gaan ons weer voorbereiden op een nieuw raceweekend. En wij zijn er volgende week weer. Dank voor het luisteren.
Ja, dankjewel.